Ik wil nu niet formalistisch, liturgisch eerst eens een paar mooie kerstteksten lezen, maar ik wil zo vanmorgen, lieve broeders en zusters, vrienden, aan de hand van wat de evangelieën en het boek Handelingen der Apostelen zeggen, u zo graag bepalen bij wat wij dan hebben willen noemen vervulde beloften. Gods beloften zijn heerlijk vervuld. Wat is er gebeurd? Profetieën, voorzeggingen, toezeggingen, beloften zijn op de meest nauwgezette wijze stipt vervuld geworden. En nog, ik geloof 14 dagen geleden waren we bezig met een van die rijke beloften. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Als ik zou vragen, waar staat het? Weten veler uwer Jesaja 9, dat bekende profetische woord, die aankondiging, de belofte van een heiland, van een verlosser, van een sterke held, die de vijand en zijn machten niet zou doen. En nu staan wij in 1981 stil bij de stipte vervulling van dat geboren kind, van die gegeven zoon. En hier hebt u het hart van het evangelie naar de schriften. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Een zoon is ons gegeven. Vervul de belofte. En wie daar de heerlijkheid van aanschouwt, dat aanbod beseft, dat God ons in zijn zoon heeft gegeven, inderdaad, dat die wordt een echte vierder van het kerstfeest. En nu zeggen wij, die wat nader zijn getreden tot die onuitsprekelijke gave in zijn zoon. God gaf zijn zoon voor mij, het koor jubelde het zojuist. Maar de zoon gaf ook zichzelf voor mij. Paulus zegt het zo. Dat was zijn persoonlijke kerstzegen. Hij heeft mij lief gehad en zich voor mij overgegeven. Want hij die rijk was, is arm geworden. Opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. En dan zegt de apostel, gij kent de genade van de Heer Jezus. Die rijk was, vrijwillig arm werd om u rijk te maken. Nu, deze gave Gods, zijn eigen zoon, heeft ons leven begiftigd. Wij zijn geschenkswijze verlost geworden. Maarten Luther zegt het zo, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. De rechtvaardigmaking om voor God te kunnen staan en bestaan is een geschenk. Als je het niet laat schenken, zul je nooit voor God rechtvaardig worden. Nooit zul je tot vreugde, tot kindschap, tot verzoening. Nooit zullen de zegeningen Gods in ons leven kunnen doorbreken als we het ons niet laten schenken. Dat was heel ontroerend. Dinsdagavond, ja, was ik in Scheveningen. Ik heb nog nooit zoveel kerstfeesten gehad. En nog nooit zulke mooie kerstfeesten. En die broeders daar in Scheveningen, broeder Spaans, die had koninklijk voor iedere bezoeker een fruitbakje. Voor iedereen. Dan was daar een hele imponerende dame. Mooie hoed. Met een bontjas. En hoe ze er gekomen was, het was ook gelukkig wel bij leiding van God. En ze had hele mooie handschoenen aan. En een slangentas. Een slangenhuid. En ze treedt naar buiten. En dan komt dat pakje, alsjeblieft. Oh nee! Dat was toch wel zo. Nee, alsjeblieft niet! Ik denk, zou je krijgen. Want toen zij het dus niet aannam, berusten die anderen erin. En ze zetten het maar weer terug. Ik zeg, geef hier. Geef hier. Ik zeg, dit hebt u aan te pakken. Ik zeg, want bent u te hoogmoedig? Om dank u wel te zeggen. Dat zeg je toch maar niet zo. Hoe komt u daarbij? Ik zeg, waarom neemt u dat dan niet aan? Dat heb ik helemaal niet nodig. Ik zeg, er wordt niet gevraagd of u het nodig hebt. Het is noodzakelijk dat u gaat begrijpen wat kerstfeest is. Je iets laten schenken. Ik zeg, alle zegen gaat er nu voorbij als u niet heel dankbaar zegt, dank u wel. Ze nam het aan, kwam naderhand terug. Bleef even om me heen tollen. En toen zei ze, moet u luisteren. Waarom moet ik dat aannemen? Ik zeg, mevrouw, het hele evangelie is gebaseerd op het bedelaarsprincipe. We zijn voor God allemaal bedelaars. En we hebben het alleen maar te accepteren. En dan ging ze weer beginnen over het grote verhaal dat ze zelf al iedereen wat kon geven. Maar dat zei het. Ik zei, mevrouw, dat is de prop die de zegen in uw leven tegenhoudt. Ik heb voor haar moeten bidden. Maar ik vond het een illustratie van wat vandaag de dag de oorzaak is waarom er zo weinig kracht, zo weinig overtuiging, zo weinig echte vreugde is, ook aan het evangelie van Jezus Christus. We moeten het aannemen. We moeten het ons laten schenken. En wie het zich laat schenken, mijn lieve vrienden, die weet dat dit een van de grootste wonderen is van Gods genade. Onverdiende gunst. Onverdiende weldaden schenkt God aan degene die gelooft. De heiland zei het zo, mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Precies hetzelfde. Hij geeft zichzelf. Hij is het brood, het ware brood, het brood uit de hemel. Dat voor ons werd verbroken om uitgedeeld te worden. En wie hongerig is, die redeneert niet. Die eet. En als vanmorgen hier iemand is, het zoveelste kerstfeest, misschien uit routine. Natuurlijk, met de kerstdagen ga je naar een kerk of naar een samenkomst. Maar heb u al eens gegeten voor uw eigen hart en leven? Ik ben het levende brood, het ware brood. Mijn vader geeft u dat brood. Nou, eet dan eens eindelijk. En met eten wordt bedoeld, eigen u de Heer Jezus voor uw eigen hart en leven toe. En dan zegt Johannes, ziet. Ja, je moet het zien. Welke liefde heeft ons de Vader gegeven. Dat wij kinderen Gods genaamd worden. En we zijn het ook. Zondaars. Vijanden van nature. Worden nu gemaakt tot kinderen Gods. Door die liefde gave van de Vader. Daarom staat er ook, ziet. En hij komt in extase, hij komt in bewondering. Welke liefde heeft ons de Vader gegeven? Daar heb je het weer. De liefde gave kindschap. Hoe word je een kind van God? Door het je te laten schenken. Hoe raak je je verleden kwijt? Door je de verzoening te laten geven. De smeekbede van het evangelie is ook, laat u met God verzoenen. Nu. En in de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk, vers 32, staat het zo jubelend. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Hij heeft ons hem geschonken, dat is het grootste. En als God ons nou de gever schenkt, dan zullen de gaven die u misschien begeert, waar u meer geïnteresseerd bent, u ook ten deel vallen. Eerst hem aannemen. Dan zal hij ook alle dingen schenken. Dit ter inleiding. Praktisch wil ik nu met u iets gaan doen. Wat inderdaad, nou ja, het hart van iedere gelovige in vuur en vlam zet. Jezus liep met de Emmausgangers. En zij wisten niet dat het Jezus was. Maar hij opende hun verstand. Hij opende hun hart. Naderhand zelfs hun ogen. En dan zeggen zij als eindconclusie, als Jezus hem de schriften opende, waren onze harten niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. Het is goed hoor. Geopend hart, geopend verstand, verlicht verstand, geopende ogen. Maar de schriften moeten ook geopend worden. En waar die openvallen, Maar lieve mensen, daar is het kerstfeest. En als er iets is, als wij de eerste komst van Christus op aarde met elkander gedenken, dan is het toch wel dat we stilstaan bij de vervulde belofte. En wat ga ik nou met u doen? Heel eenvoudig, niet te breedsprakig, maar u die weg laten zien door de evangelie heen, hoe grote nadruk er wordt gelegd op het feit dat alles vervuld is geworden. We nemen de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, Matteüs. En in het eerste hoofdstuk, daar ziet u staan in het 18e vers, de geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij voordat zij gingen samenwonen zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Geen discussie, geen wetenschappelijke analyses of beschouwingen. Zij bleek zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En wie ook het anders beweert, zijn leugenaars, zijn vijanden van het woord van God. Wij eren de Heilige Geest door wie Maria zwanger werd. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, weer grote nadruk, is uit de Heilige Geest. Om kerstfeest te vieren moet je dus de persoon en het werk van de Heilige Geest erkennen. Zij zal een zoon baren. En ge zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden. Daar heb je de belofte. Van hun zonde. Hij is de beloofde redder. Hij is de beloofde zondedelger. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Dus op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament wordt een van de rijkste beloften uit het oude verbond aangetoond, zoals het heerlijk vervuld is geworden in die gekomene redder van zonde, die beloofde verlosser. En als u het ernstig neemt, op dit alles is geschied, daar heb u de kerstgeschiedenis, wat voor ons heilsgeschiedenis is. En het is toch kostelijk dat in de aardse geschiedenis Bethlehem een realiteit is. Ik had toen die grote satellietuitzending gisteren plaatsvond, rechtstreeks vanuit Bethlehem, toen heb ik nog zitten hopen dat ze wat live flitsen zouden uitzenden van de straten van Bethlehem. Ik denk, wat, dan kom ik zeker Johan Schep tegen met zijn kornuiten. Ja, maar ik miste hem hoor, ik heb hem niet gezien. Man, het is toch geweldig, hij loopt daar met 12 bekeerde Joodjes daar te dwalen door Jeruzalem heen, door Bethlehem heen. En het is ieder jaar, vangen ze wel wat hoor, als vissers van mensen. En dan zeg je, we geloven toch niet in sprookjes. Bethlehem is een plaats. De profetie van Micha en geen Bethlehem zijn geklein onder de duizenden in Judea. Uit u zal mij één voorkomen die heerser zal zijn. Nu, dat is de Heer Jezus. Dat deze profetie nog veel belofte inhoudt. En ons tegelijkertijd bepaalt bij een nog groot onvervuld deel van het profetische woord. Dat is duidelijk. Maar het vervulde geeft een garantie voor dat wat ook nog te komen staat. Nu vers 22, Matteüs 1 zegt: dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden. Voelt u die grote nadruk op het opdat vervuld zou worden? Springen we gauw naar het tweede hoofdstuk. Gaat u mee naar het 15e vers. Jozef wordt gewaarschuwd met Maria en het kind te vluchten. En dan staat er in vers 14, hij stond op, hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes, daar komt het, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere, door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de wijze misleid was, ontstak hij in hevige toorn, zond bevel om in Bethlehem het gehele gebied daarvan al de jongens van 2 jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze had uitgevorst. Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia. Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag. Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn. Wat bewijzen deze woorden? Profetie schrijft geschiedenis. Die geboorte in de kribbe, die vlucht naar Egypte. Gods woord, mijn broeders en zusters, gaat nauwgezet in vervulling. Vers 22 van hetzelfde hoofdstuk, nog altijd Matthäus 2. Van Gods wegen in de droom gewaarschuwd, ging hij naar het gebied van Galilea en daar gekomen vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth. Opdat in vervulling zou gaan. Onderstreep het, merk het op. Let op de vervulling. Hetgeen door de profeten gesproken is dat hij Nazoreër zou heten. Zo kunt u dit refrein niet alleen in Matthäus, maar in Marcus, Lucas en Johannes beluisteren. Ik ga nog even, want ik krijg er nooit genoeg van. Ik las in het, eens kijken, 4e hoofdstuk, vers 14. Opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken. Het 8e hoofdstuk, vers 17. Hij genas allen. Ziet u het staan? Matthäus 8, vers 17. Hij genas allen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen. Onze ziekten heeft hij gedragen. 12e hoofdstuk, vers 17. Opdat vervuld zou worden, gesproken door de profeet Jesaja. Zie mijn knecht, die ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen. Niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal hij niet uitdoven. Voordat het oordeel tot overwinning, voordat hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. En let op dit woord. En op zijn naam zullen de heidenen, dat zijn de niet-joden, hopen. O, een van de mooiste adventsliederen. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Is de Heere Jezus Christus over vervulling van beloften, over vervulling van profetieën, ook in onze tijd. Is hij ook de hoop voor uw zondaars hart? Maar is hij ook de hoop voor u als gelovigen? Waar ben ik nu? 12e hoofdstuk. Ik dook in het 13e, vond in het 35e vers dit machtige woord. Vers 34, dit alles zei Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenissen zei hij niets tot hen. Opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen, let op, wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Dit zijn heel in het kort enkele klare uitspraken in betrekking tot hetgeen beloofd is en vervuld is. In 21ste hoofdstuk vers 4. 21, 4. Oh, dat geritsel vind ik zo'n heerlijk muziek. Ja. Ja, daar zijn de engelen blij mee, wist u dat? 21, 4. Dit is geschied. opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zeide: zeg der dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lastdier. En dan eindig ik met Matteüs in het 27e hoofdstuk. Daar las ik allereerst in vers 9. Toen werd vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Toen hij zeide: zij namen de 30 zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatten, die zij geschat hadden van de kinderen Israëls, en gaven die voor het land van de pottenbakker, gelijk de Heere mij had opgedragen. En dan in ditzelfde hoofdstuk, Matteüs 27, vers 35. U kent dat woord toch wel. En nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot. Als u dat weten wil, hoe nauwgezet dat vervult is, moet u Psalm 22 maar eens biddend lezen. Zijn geboorte, zijn optreden, zijn woorden, zijn werken, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, wij gaan verder, zijn hemelvaart. Het behoort alles tot dat wondere raad. Kind Marcus, begin van het evangelie van Jezus Christus, gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die u de weg bereiden zal. De stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren. Moet ik naar Lucas? Oh, broeder Dikke, stop maar. Want u kent Lucas 1, u kent Lucas 2. Waar telkens weer op een wondere wijze wordt aangekondigd dat hij de beloofde, hij de gezalfde des vaders is. Een van de meest indrukwekkende momenten vind ik van het hele aardse optreden van Jezus als hij in de synagoge zit. Dat is Lucas 4 vers 21. En dat hij, vers 20... Er staat Lucas 4, vers 20. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Ziet u Jezus zitten in de synagoge? En de ogen van alle in de synagoge waren op Jezus gericht. En Jezus begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Wij kunnen dus kernachtig samenvatten het kenmerk van Jezus' komst op aarde toont vervullingstijd aan. Eeuwen heeft men verwacht, gewacht. Men heeft gebeden, uitgezien naar hem. En in de volheid des tijds, Galaten 4 vers 4, heeft God zijn zoon uitgezonden. Er komt beweging in dat machtige woord. God gaat heilsgeschiedenis schrijven. En wat zien wij nu? Jezus zelf heeft vele malen beklemtoond: heden is dit schriftwoord, en het staat er hier dan zo kernachtig, voor uw oren vervuld. Het vervulde woord te horen. Hij is die gezalfde. Hij is degene die inderdaad aan armen het evangelie brengt. Hij heeft mij, vers 18, hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Dat geldt ook voor vanmorgen. Dit woord is vervuld. Er is een bevrijder. Jezus breekt ketenen, lieve mensen. Het is in de wondere naam van de Heere Jezus wat hier staat, dat hij aan blinden het gezicht geeft om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Wat wordt daarmee bedoeld? Vervullingstijd? Genadetijd? Reddingstijd? Verlossingstijd? Dit is de tijd van een onvoorwaardelijk aanbod van heil, van verzoening, ook voor niet-Joden. Een van de meest kernachtige zaken in het evangelie is geweest dat waar Jezus kwam tot het zijne, dat is zijn eigen land, en tot de zijne, dat is zijn eigen volk, de zijne hem niet hebben aangenomen. Wat zien we nu? Iets ontroerends. Gaat u eens even met me mee naar Handelingen. Handelingen 28, ja. Handelingen 28. En dan neem ik u even mee. Paulus blikt onder de leiding van de Heilige Geest terug op de heilsgeschiedenis. En dan zegt hij, vers 25, eigenlijk voor het verband is het nog mooier als ik vanaf vers 23 lees. En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf. Wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en de profeten. En dan staat het er, van de vroege morgen tot de avond toe. Stel je voor, zeg, dat we deze eerste kerstdag de hele dag ervoor zouden nemen. Nou ben ik maar even zo begonnen, hè. Dit is maar een beetje gestruikel en gestuntel, vindt u niet? Maar Paulus had een hele dag uitgekozen van de vroege ochtend tot de late avond om vanuit Mozes, dat bedoelt hij mee Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat zijn die eerste vijf boeken van Mozes. Dus het hele begin van het Oude Testament. En de profeten, de grote jongens en de kleine jongens. Ook die 12 kleintjes. Hij ging alle schriften door. En wat deed hij? Om met zijn bijbelkennis te pronken? Wel, nee. Die Joden die van kindsbeen af aan vertrouwd waren met de schriften, toonde hij aan, kijk eens, belofte. Kijk eens, in hem vervuld. En hij ging die sporen na van die wonderbare trouw van God. Als u straks de zaal verlaat, dan ziet u daar het schilderij van Rut. Rut was een Moabitische. De schoondochter van een Bethlehemiet, die Bethlehem verlaten had, want er was hongersnood. Maar goed, hij komt om en zijn twee zoons ook. En daar zit Naomi met twee heidense schoondochters, Orpa en Rut. Orpa blijft in het heidenland, Rut gaat mee. En wat wordt Rut in Bethlehem? Een stammoeder van onze Heer Jezus Christus. Als u die geschiedenis gaat napluizen, lieve mensen, is niet alleen aantrekkelijk en hoogst interessant en leerzaam, maar ontroer je, want dan zeg je, mijn God, in die tijd waarin een weduwe, kinderloos, want haar zoon zijn gestorven. Twee jonge weduwen, ook kinderloos. Alles is verloren. En u gaat God Boas schenken, de losser. En als zij op de velden van Boas in Bethlehem aren zoekt, dan gaat God een werk doen waar wij ons nu over verbazen. Want een Moabitische, dat is een gruwel voor de Joden. En God neemt een heidense vrouw om zijn plan te verwezenlijken. We moeten nooit vergeten dat Rut in de stamboom van onze Heer Jezus Christus vermeld wordt, een heidense vrouw. Ziet u dat God ook de heidenen betrokken had in zijn geweldige verlossingsplan? Daarom ben ik zo groot met die afbeelding van Rut. Want zij is al een voorafbeelding van het wonder dat God ook uit de volkeren velen zou roepen tot dat ene volk voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Nu, hij is de hele dag bezig. Oh, lieve mensen, je krijgt er nooit genoeg van. Tenminste, zo gaat het met mij. En dan staat er zo prachtig: sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd. Mooi is dat, die kwamen tot geloof. Die zagen het. Maar anderen bleven ongelovig. Nou, ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen ongelovig blijven, ook na het kerstfeest van 1981. Wel in de kerk geweest en genoten en ontroerd. Maar ze hebben geen gehoor gegeven aan datgeen hun van Gods wegen werd medegedeeld. En zonder het eens geworden te zijn, gingen ze uiteen. Nadat Paulus, en nou komt het, nadat Paulus dit ene woord gesproken had. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende. Hij neemt nu dat unieke woord uit Jesaja 6, de roeping van Jesaja. Ga heen tot dit volk, dat is het Joodse volk, en zeg: met het gehoor zult gehoren en ge zult het geenszins verstaan. Ziende zult het gezien en ge zult het geenszins opmerken, want in het hart van dit volk is vet geworden en hun ogen zijn en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Wat een aanbiedingen. Wat een belofte. Belofte van genezing. Belofte van horen en van zien. Belofte van een verlost hart, van een gereinigd hart, van een vernieuwd hart. Maar het volk is horend doof en ziende blind. Terecht, zegt hij. Is het wat in Jesaja 6 voorzegd werd. Ik ben gesteld tot een dovemansprediker. Vreselijk is dat voor Jesaja geweest. En toch, wat een trouw ligt daar in deze grote profeet. Dat hij nochtans in gehoorzaamheid die boodschap gebracht heeft. Maar let op. Paulus zegt nu, het zij u dan bekend. Dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. Jezus kwam op aarde neder. Geboren in een kribbe. Gekruisigd op Golgotha. Verrezen uit de doden. Toch zegt het Joodse volk collectief. Nee. Tot op deze dag in de 80er jaren zeggen wij. Met hartzeer. De Messias, de koning der Joden. Wordt door dat eigen volk. Niet geëerd. Genegeerd. En nu spreekt Paulus van een wending. Het zij u bekend. Dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. En broeders en zusters. In deze zending van dat heil. Ligt die tere reine verkondiging. Van het verhaal van Jezus. En of u nou begint van die nacht. Waarin geen plaats was in de herberg. Dat de maagd Maria moeder werd. Van dat geboren kind. Van die gegeven zoon. Of dat u de evangelieverkondiging volgt. Ook door Gethsemane en Golgotha. En de verrijzenis van dat lege graf. Eén ding. Dit zij u bekend dat het heil, dit heil Gods nu aan de heidenen gezonden is. En we zitten vanmorgen hier. En we verheugen ons in de heiland. Het heil is van God. God gaf zijn zoon tot redder van zonde. En in hem eeuwig leven. Een geschenk waarin je aan het uitpakken blijft. En nu komt er een belofte. En u mag het geloven of niet. Het zij u bekend, zegt Paulus. Nu is dit Gods heil gezonden aan de heidenen. En wat zegt u nu van die heidenen? Die zullen dan ook horen. Die zullen dan ook horen. En in dat horen zit zich bekeren. Ze zullen horen met hun hart verstaan. Met hun ogen zien en met hun oren horen. Niet horende doof en ziende blind. Maar ze zullen het begrijpen. Ze zullen zich wenden tot dit heil Gods. Tot deze heiland. Die zullen horen. Zijn we allemaal vanmorgen zoals we hier zijn. Mensen in wier leven die belofte is vervuld. Hoort. Er is een stem die u roept. Hij roept u uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De geest, de heilige geest, die vraagt om gehoorzaamheid. Het gehoorde gehoor geven, het gehoorde doen. God gaf zijn zoon aan u, ga hem nou eens eindelijk danken. En dan staat het er zo kostelijk, die zullen dan ook horen. Het is een belofte, hé, jonge broeders, die in het werk des Heren bezig wilt zijn. Op de grond van dit woord zou ik een zendingsgenootschap durven stichten. Voor het meest onbekende en vijandige volk die zelf zullen horen. Want de Bijbel zegt, de apostel Paulus zegt op grond van belofte, profetie. de heidenen zullen horen. Dat is het kenmerk van deze tijd. Grote toeloop van gelovigen uit de volkeren. En een gering aantal uit Israël. Nog is het genadetijd, dezelfde zullen horen. Ja, wat een aanbod, hè. Hebt u het evangelie gehoord? Hoeveel maal reeds? Hoeveel jaren reeds? Wat hebt u met dat gehoorde gedaan? Heeft de kracht daarvan u gered? U in de levende gemeenschap gebracht met God? O, laten wij dan denken aan zoveel, zelfs in onze tijd, die het nog moeten horen. Ik ben zo blij dat er een wereldvisie is onder vele gelovigen die bidden. Heere, stoot arbeiders uit in uw wijngaard. En laten we bidden met een pleitgrond, want de Heere heeft beloofd dat die zullen horen. En als hier vanmorgen iemand is, misschien hardhorend, terwijl u toch zo fijn van gehoord bent als het om de aardse, om de tijdelijke, om de zichtbare dingen gaat. O, geve God, dat u het vanmorgen ervaren mag. Wat dat inhoudt, diezelfde zullen horen. Een belofte? Ja, ik zou spreken over vervulde belofte. Maar wat baat het u dat u alle beloften van het oude verbond kent en deze belofte van het nieuwe verbond in uw leven nog niet vervuld zou zijn? Hoort die heerlijke tijding. Jezus redt u nu.